vorige keer namen jullie toch nog een met de camera iets op of zo?
Ken jij niet.
Zo ben je dan niet.
Nee, toch? Ik dacht dat zo. Zo ben je. Goedemorgen. Goed om hier te zijn. En om jullie gezichten weer te zien. Ja, het is altijd een zaak van het hart, hè? God gaat altijd naar het hart. En dat gaat het?
Ik heb jeuk in mijn oor.
Oh, hem aanstaan toch? Ik heb je er al eens eerder gezegd. Ik heb wel eens aan God gevraagd, hoe kan ik nou al de harten bereiken van die mensen die naar mij luisteren? En dan had ik het idee dat de Heer tegen me zei, van als je hun hart wil bereiken, dan moet je ze in je hart sluiten. De apostel Paulus zegt, in mijn hart is niet weinig ruimte. Hij had al die mensen die naar hem hoorden in zijn hart gesloten. Dus het is altijd de zaak van het hart. Dus als ik iets wil zeggen hier vanmorgen tegen jullie hart, dan moet ik jullie in mijn hart sluiten. Maar dan moet ik ook eerst bij het hart van God zijn. Want alles komt voort uit het hart van God. Ook onze toekomst. Onze toekomst ligt niet in de toekomst. Want als onze toekomst in de toekomst ligt, en ik kan jullie toekomst vertellen, dan ben ik een voorspeller. En dat ben ik niet. Dus als je hart nou, als je toekomst nou niet in de toekomst ligt, waar ligt het dan? Nou, het ligt gewoon in het hart van God. Dus als je iets van je toekomst wil weten, dan moet je in het hart van God zijn. Zo, ik moet naar het hart van God en dan moet ik weer naar jullie hart. Het is altijd een hartzaak. Daar gaat het om. Altijd om relatie. Altijd om liefde. Daarom denk ik ook dat er een aantal heel belangrijke sleutelwoorden zijn voor de toekomst. Dus ik zeg zomaar een beetje vandaag wat ik ervaar, wat ik voel, wat ik beleef. En ik probeer het hier en daar te staven met een tekst. Maar weet je, er is dus veel meer als tekst natuurlijk, hè. Kijk, ik ben ervan uit, je moet niet tegen het woord ingaan. Maar er zijn ook een heleboel dingen die we tegenkomen vandaag die niet in het woord beschreven staan. En dan zou je toch als gemeente en als gelovigen hebben toch autoriteit om daarin keuzes te maken. En daarin in beslissingen te maken, dat vind ik wel. Dus ik denk dat een aantal belangrijke sleutelwoorden voor de toekomst. Eén is eenheid, bijvoorbeeld. Eenheid. Kijk, scheiding is een illusie. Die bestaat niet. Want Jezus zegt, en de Bijbel zegt, dat wij zijn in hem en hij is in ons. En ik ben in jullie en jullie zijn in mij. God is alles in allen. Dus je kunt hoog en laag springen. Dat betekent gewoon dat scheiding er niet is. We gewoon blijven nadenken. Scheiding is een illusie. Die bestaat gewoon niet. Dus je kunt wel scheiding maken, maar dat is een ander verhaal. En je kunt ook van mening verschillen. Ik geloof waarschijnlijk dingen die jullie niet geloven, dat kan. En jullie geloven dingen die ik niet geloof. Het heeft te maken met traditie, hoe we opgevoed zijn, hoe we de teksten van de Bijbel hebben geïnterpreteerd, met de vertalingen, het is schrikbarend hoe die vertalingen soms wanorde creëren. Ik geef bijvoorbeeld de King James Bijbel, de Engelse Bijbel, die is vertaald in opdracht van de koning. Dus het is heel logisch dat daar een heel sterke hiërarchische tendens ligt in die King James. Top-down. Omdat, ja, de boel moest onder controle blijven, bijvoorbeeld. Wij kennen een hele geschiedenis uit onze vaderlandse geschiedenis van het Rooms-Katholicisme. Broeders en zusters gewoon, dus ik bedoel daar verder niks mee. Maar er is toch iets, ik herinner me nog uit geschiedenisboekjes, dat er veel angst was in die tijd, want de Bijbel mocht niet gelezen worden. Het werd allemaal op een bepaalde manier geïnterpreteerd. Je kon zelfs, je kent de aflaatbrieven nog wel, hè? Als het geld in het kistje klinkt, je zult ze in de hemel springen. Dus het was een en al controle en manipulatie en allerlei verhalen over de hel en hoe het zat. Om de boel maar rustig te houden. Dus met dat soort vertalingen hebben we allemaal te maken. Bijvoorbeeld. Ik geef het woord oordelen, dat klinkt heel veel, maar als ik kan je zo op mijn appje laten lezen, dat het begrip oordelen is gewoon scheiding brengen.
Scheiden.
Dus ja, God scheidt het goed van het kwaad. God scheidt vleeselijke dingen van geestelijke dingen. Dus ja, hoe één maken we het? He? Er staat in Petrus, staat een tekst, dat God de onrechtvaardigen bewaart om ze voor de dag van het oordeel te straffen. Dat staat er in de Petrusbrief. Kan je straks de tekst geven als je het wil. Maar ja, als ik naar mijn appje ga, we gaan gewoon vertalen. Dan kan het ook zijn dat God de onrechtvaardigen, dus zij die de zondaars, bewaart. Tot de dag des oordeels, om daar scheiding aan te brengen en ze te straffen. En als je het woordje straffen opzoekt, betekent het gewoon snoeien. God snoeit ons, snoeit hun. En hoe dan snoei je dat precies zit, je kunt toch op grond van vertalingen toch ook wel zien dat sommige dingen heel zwaar zijn gemaakt en eng zijn gemaakt. Terwijl je, en ik ben iemand, ik bekijk het liever van de relationele kant, van wat in het hart van God is, wat hij eigenlijk wil. Hij wil de wereld redden, toch? Weet je, wij denken aan God over het oordeel. God, Vader God, die oordeelt al 2000 jaar niet meer. Want Jezus zegt, al het oordeel is aan mij gegeven. Dus papa God, houdt zich daar niet meer mee bezig. Die zit gewoon bij ons op de bank en die speelt met zijn kinderen. En Jezus zegt, want het oordeel is aan mij gegeven en ik ben niet gekomen om te redden. Dus waar leggen we nou die accenten? En dan denk ik dat, ik ga maar voor eenheid dan. En dan kunnen we misschien van mening verschillen. En je kunt zelfs zo van mening verschillen dat je niet altijd meer precies kan samenwerken. Bijvoorbeeld, dat kan. Maar je moet toch op zijn minst met elkaar kunnen eten en elkaar avondmaal kunnen vieren. Dat vind ik. Dus dat woord eenheid is heel belangrijk in mijn optiek voor de toekomst. Een ander woord wat ik heel belangrijk vind is vreugde. Hebben we nou een evangelie van misère? Of hebben we een evangelie van vreugde? Het is toch de blijde boodschap. De vreugde van de Heer is onze kracht. Dus al voel je je nou niet vreugdevol vandaag, dat is een geestelijke zaak, hè? Al voel je je nou niet vreugdevol vandaag, is toch de vreugde van God je kracht. Want zonder vreugde zeg je het helemaal niet.
Geen kracht.
Dus je maar een beetje kracht hebt, of denk dat je maar een beetje kracht hebt, moet dat toch met vreugde te maken hebben. Dat is een sleutelwoord. En ik ben een redelijk optimistisch en vrolijk mens. Dus ik heb er wat aan. Dus ik probeer daar mensen een beetje mee te nemen. Een ander woord, de derde, is liefde. Er is geen, naar mijn mening, geen krachtiger woord en geen krachtiger wapen dan liefde. De Bijbel staat er vol van. Jezus spreekt erover. Vurige kolen op iemands hoofd stapelen, bijvoorbeeld. Nou, je niet ergeren, niet kwaad maken. Juist door goed te doen, het kwade te overwinnen. Nou, dat moet als basis liefde hebben. En dan hebben wij ze ontmoedigd met die onvoorwaardelijke liefde, want dat is nogal wat. Dat is in ieder geval van God naar ons zo, onvoorwaardelijk. En wij proberen dat ook. En hij helpt ons erheen. Maar het is toch de liefde van God die ons staande houdt. Is ook de liefde van God die iedere vrees uitdrijft. Maar dit is ja, weet je nog? Dit is nee. Dit is ik weet het niet. Beetje communiceren, hè? Beetje, als kan, hè? Beetje communiceren. En een ander woord is, ik noem dat frequentie. Het zijn de trillingen van geluid. Het is de harmonie. Het is de klanken, de trilkast vanuit het hart van God. En dat vind ik heel belangrijk. Want hoe verder we komen in de geschiedenis, dat geloof ik, hè, hoe meer onze neuzen toch in dezelfde richting komen te staan. Dat denk ik. Want kijk, er is een zienlijke wereld en er is een onzienlijke wereld. En er is een soort membraan, een soort dun laagje tussen die twee werelden in. Maar ik ben van mening dat dat laagje steeds dunner moet worden. Dat eigenlijk die onzienlijke wereld voor ons net zo duidelijk moet worden, of nog duidelijker moet worden als de zienlijke wereld. Ik geloof dat we naar de toekomst gaan, dat we een engelenactiviteit om ons heen zullen ervaren en ons bezig zijn met engelen bijvoorbeeld, de frequentie daarvan, die ons weer terugbrengt minimaal op het niveau van de eerste christengemeente. Want daar was het schering en inslag. Engelen. Er is geen enkele activiteit in de schrift en in de geschiedenis van de mensheid waar geen engelen bij betrokken zijn. Bij de schepping. De zonen Gods juichten over de schepping. Engelen. Bij de geboorte van Jezus, de geboorte van Johannes. Bevrijding van Petrus. De toekomst openbaringen. Ik zou zeggen, barst van de engelen in het boek openbaringen. En daar zitten wij dan. En dat is toch zo? Die gelovigen waren heel. Het was gewoon voor die lui. Ook toen die heb ik vorige keer verteld, toen die bediende, die rode, toen Petrus uit de gevangenis werd ontsnapte, toen kwam Petrus bij de deur, die klopte aan. En die bediende, die rende naar achter. Die zei, Petrus staat voor de deur. En wat zeggen die broeders? Die zeggen, dat kan niet, want die zit in de gevangenis. Dus het moet een engel zijn. En als wij zouden weten dat er een engel voor de deur stond, dan zouden we met z'n allen met een rotgang naar voren rennen en dan kijken hoe die eruit zag. Maar die lui deden het helemaal niet, want het was gewoon voor hun. En ik voel daar iets in. Uit het hart van God, dat moet terug gaan komen in die gemeente, in die kerk waarin we leven. En dan zou je zeggen, Dolf, gaat dat snel? Ik zei, nou, ik denk dat we de komende 10 jaar vreselijk op. Geweldige ontwikkelingen daarin kunnen zien. En zeker de komende 10, 20, 30 jaar denk ik dat er echt een slag komt in het hart van de gelovigen en een veel grotere betrokkenheid bij het bovennatuurlijk, bij de dingen die Jezus heeft gedaan. Misschien zeg ik er straks wat van als ik genoeg tijd heb. Maar die frequentie, die gaan we ervaren. Ja, dan is het maar van, ja, hoe kijk je dan? Je godsbeeld is daarin heel erg belangrijk. Hoe denk je na over God? Wat heb je allemaal meegekregen met je opvoeding? Ik zal een voorbeeld noemen. Ik weet, mijn moeder, die bad vroeger heel veel voor mij. En mijn moeder, toen ze ouders liep, had een rood vlaggetje. En die hing met dat rode vlaggetje in de huiskamer. Gara, shakalabas, takarama, kan je domme te midden zo. En dan bad ze voor mij, dat weet ik nog. En dan zag ze een keer in het visioen iemand met een revolver tegenover mij staan. En dan zag dat mensen, en die ging dan binnen, joh. Dat de clip, de stukken vlogen er vanaf. En op een gegeven moment zag ze dat die vuist, met die hand met die revolver, die zakte naar beneden tot hier. En als die hand dan hier was, dan stopte ze. Want ze dacht, nou is geregeld. Het is gebeurd. Dus dat deze toen overleed zij. Ik moest toen op een mission trip naar het buitenland. En ik dacht, joh, want ja, ik ben opgevoed dat je bidders nodig hebt, hè, die voorbidders. Je moet vooral, ja, en dat werd dan bereikt door het schrijven van nieuwsbrieven. Ja, ik weet niet hoeveel voorbidders Paulus had, maar Paulus, ja, die schreef toen een brief, maar tegenwoordig, ja. Als ik op de Facebook zet, ik ga naar Egypte, hè. Dan lezen een heleboel mensen dat. En dan weet ik zeker dat mensen voor mij bidden. En dat is ook belangrijk. En ik zeg ook niet dat het niet belangrijk is. Maar het is al jaren terug. Ik dacht, we moeten een mission trip. En we moeten ook mensen hebben ook die voor mij bidden. En toen dacht ik, maar als ik mijn moeder moet vervangen, dan heb ik er wel 30 nodig. En ik dacht, ja. En weet je, ik was daarmee bezig. En ik ervoer dat Jezus tegen mij zei, joh, Dolf, maak je geen zorgen, joh, ik bid voor je. Ja. Snap je? Wat moet allemaal en wat moet allemaal niet? En hoe bang moet je zijn als ik er geen 50 heb? En maar 2, bijvoorbeeld. lukt mijn trip dan niet meer? Delf ik dan het onderspit? Ja, ik kan dat niet. Ik ga daar niet voor. Vind ik veel te gecompliceerd. En ik vind dat veel te afwijkend naar het hart van God. Jezus pleit voor mij met de Heilige Geest met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dus ja, wie kan daar nou tegenop? Niet 100, niet 1000, niet 10.000? Zeg ik daarmee, want zo word ik wel eens geïnterpreteerd, dat het niet belangrijk is dat mensen voor je bidden. Dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Maar ik kom in landen en dan zeggen ze mij, overal, vooral in die Oosterse landen, dolle bid voor mij. Als ik het allemaal ga lopen beloven, dan word ik helemaal gek van. Dus dat doe ik niet. Als ik het in mijn hart kom, dan bid ik voor je. Maar als je belooft, moet je het doen, Kees. Dan ben je nog bezig, hoor. Als je iedereen belooft voor te bidden. Dus zie je, ik denk dat het wat minder gecompliceerd is als wij daar vaak over denken. Bid voor me, graag. Geweldig. Weet dat bidden helpt. En ik weet, bij mijn zoon had heel erg ziek geweest. Had heel goed met hem nu, dat weten jullie allemaal waarschijnlijk wel. En ik weet dat de mensen voor gebeden hebben. Maar ik heb geen brieven rondgestuurd of zo. Want het heeft ook iets met jou en God te maken. Met je relatie. Met je verstandhouding naar je vader toe. Wie zorgt er uiteindelijk voor je? Dat is goed toch? Ja. En we zijn opgevoed met een soort angst. Maar goed. Er is een tekst in Romeinen 8, maar ik zal het ook nog een tekst lezen. Romeinen 8, vers 15. Want gij hebt niet ontvangen.
Een geest van.
Kijk, een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap. Door welke wij roepen, en het woordje roepen hier betekent luid roepen. Abba!
Vader!
Soms loop ik op het strand, visje, laag water, en dan roep ik dat zomaar op het strand. Abba! Vader! Niet omdat hij doof is, maar het is een hartskreet. Ik kan daar nou niet goed mee tegen, dat is overdreven, maar mijn tenen krommen ook wel eens. Vorige keer was ik ergens, was een hele liefdevolle getuigenis van een meneer, hè, die zat in een woongemeenschap. Die had ook verstandig niet alle zeilen om bij te zetten, om laat het zomaar even zeggen. En die gaf toch zo'n geweldige getuigenis, hè, voordat dat hij Jezus gevonden had. En dat je hem moet zoeken en zo. En het was vanuit zijn hart. En ik was aan de beurt. En ik richtte me naar hem. Ik zeg, joh, wat een geweldige tijd. Je hebt Jezus gevonden. Ja, zei ik. Zeg, weet je wat nou zo fijn is? Zei ik zeg, dan hoef je hem ook niet meer te zoeken. Het leek wel of hij de openbaring van zijn leven kreeg. De openbaring van zijn leven. Ja, dat is waar, zei hij. En we hebben zoeken tot een onzwegen. Christus in mij, de zalving in mij, is de hoop van glorie. Nou ja. Halleluja! Ja. Dus het beeld van God. Ik heb een God. Mijn God juicht voor mij. Mijn God zingt voor mij. Hij is trots op mij. In de Grieken, of de eerste christengemeente, hadden een woord voor drie-eenheid. En het was perichoresis. Perichoresis, zo noemen ze drie-eenheid. En er zit het woord choreografie in. En wat ze mee bedoelt is dat gaat over de choreografie in de dans. Het is niet alleen dat God danst, maar hij is ook de choreograaf van de dans. Hij zet ook de dans op. Hij installeert die dans. Hij werkt hem uit. En wat ze toen geloofden, wat ik nu al geloof, is dat die eenheid is in een soort dans. En die nodigen we ons uit. Als je tot Jezus komt, dan word je ook uitgenodigd voor die dans. En dan stap je met hem in die dans en dan kijk je omheen en dan dansen er al miljoenen mee in die dans. En dat is gewoon een eenheidsfestijn van harmonie en van zorg en van eenheid. En als je zo dicht bij iemand bent en met elkaar bent, dan neem je ook de karakteristieken over van die persoon. Ja, mensen, als één iemand verliefd is op de ander, gaat die ene, ik ken ook iemand, die hield niet zoveel van honden, maar die vriendin van hem hield er van hondjes. En toen een keer ging hij over hondjes houden. Je gaat ineens houden waar die ander ook van houdt, terwijl je nooit van houden hebt. Zoiets is het. Je neemt dat gewoon aan. En die eenheid, het is gewoon zo, praktijk, die eenheid van het hart van God, die neemt gewoon toe. Is dat niet geweldig? De goedheid van God, ook zoiets. De goedheid van God. Daar staat de tekst in Habakkuk, ligt aan dat ik een vertaling heb, dat de wereld zal trillend beven van de goedheid van God. Habakkuk 2 vers 14, daar staat dit. Want de aarde zal vol worden met de kennis van de glorie van God. Dus dat betekent dat de aarde al vol is van de glorie van God. En de kennis van de glorie van God. Daar ontbreekt het aan. De kennis van de glorie van God gaat toenemen zoals de wateren de golven van de zee dekken. Dus je hebt erover nagedacht, hè? Over de kennis van de glorie van God. En toen ben ik met het woord glorie even bezig geweest. En toen kwam ik terecht in Exodus 33 vers 13. Daar zat Mozes op die berg. En dan zegt hij, Heer, je moet het zelf maar nalezen, hè? Ik heb weinig tijd. Heer, toon mij uw glorie. En hij zegt, God, ja, je kan mij niet zien. Dus hij verstopt hem, zijn hand erachter. Hij zegt, en dan zal mijn goedheid aan je voorbij gaan. Dus het is heel duidelijk op grond van Exodus 33, dat de glorie van God heeft te maken met de openbaring van de goedheid van God. Eigenlijk staat er dit, want de aarde zal vol worden van de kennis van de goedheid van God. De goedheid van God is er al, maar de kennis van de goedheid van God zal gaan toenemen zoals de wateren de golven van de zee bedekken. De goedheid van God, lieve mensen, weet je, het is de goed. Het is niet angst wat mensen tot bekering brengt. Ook bekering is ook zo'n woord. Als mensen aan bekering denken, denk ik lekker aan schuld en vergeving. Ik heb iets fout gedaan, ik moet bekeren, schuld, vergeving. Er staat helemaal, het woord bekering betekent gewoon metanoia, dat is je denken veranderen. Dus als er 3000 mensen op de eerste Pinksterdag tot bekering komen, zijn er 3000 mensen die hun denken veranderen. Het gaat niet primair om schuld. Daar komen we straks op terug. Die hun denken veranderen. De aarde, er staat. Het is de goedheid van God die mensen tot bekering brengt. Het is de goedheid van God wat ervoor zorgt dat mensen anders gaan denken. Dus mensen, als je anders gaat denken, word je ook anders. Want de Bijbel zegt, zoals een mens denkt, zo is hij. Het hangt allemaal aan elkaar. Het zit allemaal aan elkaar vast. Verander mijn denken, ik bekeer mij. Ik verander mijn denken, waardoor ik ook verander. Want zoals een mens denkt, zo is die. Toon mij glorie. Ik zal mijn goedheid, zegt God, aan u doen voorbijgaan. Beven van de goedheid van God. Romeinen 2 vers 4 is het trouwens. Dat de goedheid van God brengt mensen tot bekering. Ik vind dat wij een geweldig vooruitzicht hebben. Ik ga een tekst lezen. Het is eigenlijk een kersttekst. Je leest alleen met kerst. Dat vind ik ook zo jammer. Je leest alleen met kerstmis. Die mensen zitten raar aan elkaar, vind ik hoor. We hebben van die echte speciale kerstteksten. Omdat we er waarschijnlijk niks anders mee weten te doen of zo. Jesaja 9, vers 5. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, wat er nu al is, manifestatie van zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu aan tot in, niet tot morgen, tot overmorgen of tot er wat meer ellende komt, nee, tot in eeuwigheid. Er is geen houden meer aan. Er is geen ophouden meer aan. En niet een of ander duivels trucje in de toekomst, waardoor het koninkrijk misschien net niet doorgaat of zo. Nee. Of een of ander vrederijkje, of een loslating van de duivel, hoe dan ook, wat je ook maar in je kerkgeschiedenis en in je theologie naar voren kan halen. En het is niet te stoppen. De ijver van de Heere, de Heerscharen, zal dit doen. De heerschappij rust op zijn schouders. En nou, ga ik iets zeggen wat ik wel belangrijk vind. Omdat, kijk, wij denken, wij bidden vaak, Heer, wilt u mij autoriteit geven iets te doen? Dus mijn neus snuit op. Wij willen autoriteit hebben om iets te doen. Geef ons autoriteit, geef ons kracht. Maar ik denk dat het iets anders is. Ik denk dat je eerst verantwoordelijkheid moet nemen over iets. En dan komt de autoriteit aan. Zijn wij bereid om verantwoordelijkheid te nemen? Voor wat God wil doen in ons leven en door ons leven. En als we bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen, dan komt hij de autoriteit aan. Het gaat eerst vaak door je kijkt ook vaak niet, ja, je hebt wel van het geïnjecteerde geloof, maar meestal gaat het over de vrucht van het geloof die ontwikkelt tijdens je geloofleven. Je kunt wel kijk, God heeft ons allemaal de gaven van geloof gegeven, daarom zitten we hier, wat in hem geloven. En er is ook een soort, ik noem het geïnjecteerd geloof, voor iets ineens heb je daar geloof voor. Maar meestal is het geloof is een vrucht die zich ontwikkelt in jouw wandel met God. Dus ik denk, als wij verantwoordelijkheid nemen, dat God de autoriteit aankloppelt. Nou ga ik naar een gelijkenis in Matthäus 8, vers 20. Ik heb er wel eens meer iets over gezegd, maar het is weer iets anders. Dan komt er iemand naar Jezus toe en die zegt, Heer, ik wil u volgen waar u ook heen gaat. En zegt Jezus, joh, de vogels hebben nesten, de vossen hebben holen, maar de zoon des mensen heeft geen plek om zijn hoofd neer te leggen. Ik heb al eerder gezegd, dat heeft een geestelijke vertaling, want Jezus had wel degelijk een plek om te slapen. Hij had een huis. Dus wat bedoelt hij daar? Hij zegt, nou, die vogels hebben nesten, de vossen hebben holen, en in het Hebreeuwse denken betekent dat vruchtbaarheid, als je een nest hebt, een nest staat voor vruchtbaarheid. Dat je jongen krijgt. Dat je generaties hebt, vruchtbaarheid. En Jezus zegt wel, de vossen hebben dat. En de volgende, maar ik heb dat nog niet. Want ik heb nog geen plek om mijn hoofd neer te zetten. Maar nu heeft hij dat wel. Want daar heeft hij zijn hoofd op gezet. Op? Op ons. Hallo. Hij zegt, ja, jawel. Hij heeft het hoofd. Wie zei de gemeente hier? Ah, kijk. Hij is het hoofd van de gemeente. Dus dan moet je even terug naar die kerstfeesttekst. Daar staat, en de heerschappij rust op zijn
schouders.
Wie zijn die schouders dan? Als wij het lichaam zijn.
Gaat die darmen heen?
Wij, hier. Hij leidt ons. Maar de heerschappij is op onze schouders. Want wij zijn het lichaam. Dus daar willen we daar verantwoordelijkheid voor nemen. Voor welk aspect dan ook, hè, we moeten niet allemaal hetzelfde doen. En dan geeft God ons daar automatisch autoriteit aan. Om dat ook te doen en uit te voeren. En om dat ook te beleven. En dan, weet je, is dat... Dan moeten we daar ook op een goede manier mee omgaan. Ik heb al eerder gezegd, ik ben ondertussen kerkgeschiedenis geworden. Ik heb heel veel bewegingen meegemaakt in de kerkgeschiedenis, ook in het land. En ik ken ook wie zei het ook weer? Ja, jij hebt dit kaartje. God houdt van je. Ja. Je kunt er niet simpeler maken. Je kunt er niet simpeler maken. En dus het gaat om het hart ook naar die ander toe. Hoe benaderen we die ongelovigen, die heiden, die God niet kent? Weet je wat ik heb ontdekt uit mijn geschiedenis van evangelisatie van vroeger? En dan liep ik ook met een hele grote groep mensen, met zo'n toeter, zo'n megafoon. Liep ik dan op het Bellamy-park in Vlissingen, was omringd door cafés. En dan schreeuwde ik de boodschap van al die cafés in. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Mensen begrepen er geen fluit van. En er was ergens nog een van hele onrechtvaardig dat tot bekering kwam. Je kon nog geluk hebben. Daar had je er nog één. Maar je moest wel erg aan de grond zitten. Want verder zat niemand naar mij te luisteren. Er zaten ze niet op te wachten op mijn boodschap met die toeter. Maar God ziet het hart aan. Ik deed mijn best. Ja toch? Gelukkig hebben we het als God niet naar het hart gaat, waren we er lang niet meer geweest met z'n allen. Dus, dus dat... Omdat wij creëren gewoon afstand. We hebben jullie en wij. De zondaar en wij. Je bent slecht, ik ben goed. Dus je moet wel goed worden tot bekering komen. Schuld blijven, zonde, slechte mensen. Als iemand een beetje van... Ik heb je dat getuigenis wel eens verteld. Dat ik met een vrouw sprak die... Die was op een reiki dame, op een hoog niveau, heb ik wel verteld, hè? Hoog niveau was bij een trouwerij, was ik het nooit verteld hier. Ik was op een trouwerij, ik moest een trouwerij doen. En ik had gesproken en dat echtpaar, dat ging trouwen. Ik had gevraagd om naar voren te komen, die waren hier geknield, dus ik zou daarvoor gaan bidden. En meer onthouden, het gaat over de afstand, hè? Meer onthouden. En, want ik raak wel van apropos, hè, dus een zijspoortje. En dan, dus ik wilde net mijn handen opleggen op die twee mensen om dat verbond te zegenen. Want huwelijken inzegenen doe ik al lang niet meer, ik zegen het verbond. Hè. Want er zijn te veel mensen gescheiden daarna, dus daar ben ik heel voorzichtig mee geworden. Dus ik wil even mijn handen op en ineens zie ik daar een hele lange man aan het eind van de zaal. Dus ik zeg, ik weet niet of ik dat nu nog zo zal doen hoor. Ik heb wat meer wijsheid gekregen in de loop der jaren, maar misschien zou ik het toch wel zo doen. Dus ik zeg tegen het echt maar, één moment zeg ik. Dus ik stap in, ik zeg, ik heb een woord voor die man erachterin. En ik profiteer, en die bruidegom, die zit daar nu, die kijkt naar mij nu. Maar ik heb hem verlaten. En die stikt zijn duim of zo. Want hij was feestelijk blij, want het profetisch woord was voor zijn vriend achterin. Die was gewoon blij dat ik even de boel had gelaten, om zo maar te zeggen. En ik geef me voor gezien. En ik ga weer terug naar het koppel en ik doe waarvoor ik gekomen ben. En goed, na afloop, bij de receptie, komt er een vrouw naar mij toe. En die stelt zich voor. En die heeft vragen aan mij over profetie. En ik zeg, je bent... Zij was een meester reiki. Dus ze functioneerde op een vrij hoog niveau in de wereld van de New Age. Nou, een heleboel christenen, als ze zeggen, ik ben New Age, hop. Of gelijk, moet het niet doen, maar wel. Dat is zonde. Wat worden er ook gegeven? Occult. Wij zijn allemaal occult, hè. Occulte mensen zijn mensen die zich bezighouden met de onzienlijke wereld. Dus in die zin zijn we allemaal occult. Maar ik begrijp wat je bedoelt, je hebt verschillende bronnen. Maar die vrouw was een oprechte vrouw. Die dat werk deed om mensen te helpen. Er was niks onoprechts aan dat mens. En die had vragen over profetie, hoe dat werkt, wat ik dan voel, of ik daarvoor betaald werd. Allemaal vragen had ze. Dus ik kijk er zo aan, ik beantwoord haar vragen gewoon. Maar je moet geen muren bouwen. Maar waar ben je bang voor in godsnaam? Want in die tekst Almachtig, openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. En moet ik dan zeggen, oh, pas op, pas op, pas op. Dus ik zeg zo, en ik geef wel een profetie, een heel kortje, een overlap van hout. En ze gaat huilen. En ik geef daar dan, die heb ik altijd bij me, een zakdoekje. En ik zeg, zal ik voor je bidden? Ja, is goed. Ik zeg, weet je wat, kun je zelf bidden? Heb ik het verhaal niet nooit verteld? Nee. Je kunt ook zelf bidden. Ik zeg, ja, ze zegt, hoe dan? Ze wist toeten nog blazen. Toeten nog blazen. Ik zeg, nou zegt de Heer Jezus, als u bestaat, wilt u zich aan mij openbaren of zo? Oh, dat is goed, zeg ze. Dus we gaan naar een hoekje van de receptiezaal. Hè. Het is allemaal menselijke koffie en gebak. En met nog meer. We hebben zo'n ronde tafel hier. En zij staat hier en ik sta hier. En ik zeg dus dan bid je, Heer Jezus, als u bestaat, wilt u zich aan mij openbaren. En die vrouw bidt iets, maar die bidt niet wat ik ervoor gezegd heb. Nee, weet je wat ze bidt? Heer Jezus, als u bestaat, wilt u dan in mij komen en mij uw wegen leren? Ik denk, waar haal je dat vandaan? Maar dat was een gebed van de geesten.
Yeah.
In die New Age dame, hè? In die Reiki dame. Dus ik sta erbij en ik kijk er naar ons. En Heer Jezus, als u wilt u dan in mij komen en mij uw wegen leren? En op hetzelfde moment dat ze dat bidt, begint ze te beven. En ik zie in de geest iemand van rechts komen, moet Jezus geweest zijn, die loopt door die tafel heen en die stapt zo in haar.
Zo.
Ja. Ze zegt, er gebeurt iets. Ik zeg, ja, vind je het gek? Als jij aan Jezus vraagt om in jou te komen, dat laat hij geen twee. Daar heeft hij geen zondaarsgebed voor nodig. Dat zei ik niet, hoor. Maar het is wel zo.
Amen.
Wat wil hij in mijn hartje komen? Allemaal goed. Gebeurt ook. Maar ik heb ook vaak mensen dat horen bidden en er kwam niks van terecht. Ook. Dus, ja goed, die vrouw woont in het noorden van het land, ik woon in het zuiden van het land. Ik moet dat loslaten. En ze hebben nog mensen die ze kent van die trouwerij. Maar Jezus bouwt dan toch de gemeente, denk ik dan. Maar ik wil alleen maar zeggen, je moet daar voorzichtig mee zijn. Met dat soort denktrand, hè. Hoe je met andere gelovigen omgaat, hoe je met andere culturen omgaat. Ik wil even een tekst uit Handelingen 17. Handelingen 17. Ik schets het even. Paulus, of ik noem dat het evangelie van Paulus. Ik ga je nu zeggen dat het evangelie van Paulus vaak een heel ander evangelie is dan wij prediken, hoor.
Ja.
Evangelie van Paulus. Hij staat op de Areopagus. En allemaal beelden van goden. Hij staat bij de Grieken, bij de Atheners. Hè? Dat zijn Grieken, dat zijn heidenen. En het zijn allemaal beelden. Beelden van goden. En dan ziet Paulus daar één beeld tussen staan. En er staat onder aan de onbekende God. Dus er staat een beeld bij van de onbekende God. En wat zegt Paulus dan? En Paulus voor de Areopagus staande zei de mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt. Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uw verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift aan een onbekende god. Hij zegt niet van pas op jongens, verkeerd, foute boel. Hij zegt wat hij constateert. Wat gij dan, zonder het te kennen vereert, dat verkondig ik u. Dus hij zegt daar, die onbekende God, die jullie niet kennen, die vereren jullie wel. Hij ontkent dus niet dat ze die God vereren. Dat zegt hij gewoon. Hij zegt niet, je kunt het niet vereren, maar je kunt er niet bij komen. Dat zegt hij niet. Jullie kennen hem niet, dus dat kan helemaal niet. Nee, zegt, jullie vereren die God, maar je kent hem niet. En dan zegt hij, de God die de wereld, dan gaat hij schrijven wie die God is, wereld gemaakt heeft, alles wat erin is, woont niet in tempels met handen gemaakt, en laat zich ook niet door mensenhanden dienen. Oh, dienen. Wij willen allemaal God dienen. Wij willen allemaal God dienen. Maar weet je wat Jezus zegt? Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Weet je, wij willen allemaal God dienen. Maar als er één is die ons dient, is God. Een grotere dienaar als God is er niet. Die graag naar jou toe komt en jouw voeten wast. En jouw koffie presenteert. En gebak geeft, en koek geeft, en taart geeft. En die jou graag wil helpen. Die jou graag wil dienen. Er staan mensen niet mee stil, hè? God is de grootste dienaar die er rondloopt. Want in principe heeft hij onze diensten niet nodig, hoor. Soms wil hij niet eens dat hij gediend wordt. Zeg, ga eens gewoon zitten, man. En soms zegt hij, die koffie kan ik zelf wel halen. Ga nou zitten. Ik wil een beetje praten. Mijn hart laten zien. Je vertelt over de hemelse dingen. Nicodemus, Jezus zegt tegen Nicodemus, joh, je moet weten omgeboren worden, dat begrijp je niet eens. Je bent een leraar van Israël, je begrijpt het niet eens. Als je dat nou al niet begrijpt, wat moet er dan van gebeuren als je gaat praten over de hemelse dingen? In Hebreeën hebben we ook zo'n schitterende teksten. Daar zegt de schrijver, er is een leer van oplegging de handen, er is een leer van opstanding van de doden, er zijn verschillende leerstellingen, een leer van dopen, een leer van allerlei verschillende leerstellingen, er zijn ook 6-7 staande. En dan zegt hij, joh, maar ik wou dat ik daarmee eens kon ophouden. Want eigenlijk is dat maar melk. We kwekken nou 2000 jaar over melk. En melk is belangrijk, hè? Zeker als je tot geloof komt net. Maar die jongens, we hebben sommige dingen toch al een keer gehoord, of niet? Alsof hij iets nodig had. Dat hij zelf aan alles leven en adem. Hij geeft aan alles leven en adem. Niet alleen aan jongens, hè? Ik heb het over het evangelie van Paulus. Die aan alles leven en adem geeft. Hij heeft uit één enkele, uit één Adam, het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte aarde te wonen. En heeft hun de toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken of zij hem al tastende vinden mochten. Hoewel hij niet ver is van een ieder van ons, nu komt het, want in hem, in die onbekende God, die jullie niet kennen, maar wel vereren, en die ik wel ken, en daar praat ik nu over, zegt hij, in hem leven wij. In hem bewegen wij. Gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd, en gaat u hun eigen dichters aanhalen, want wij zijn ook van zijn geluid. We are from his offspring, zegt Engels dan. Wij komen uit hem voort. Hij zegt tegen al die lui, jullie leven in hem, jullie bewegen in hem, jullie zijn hem uit voortgekomen, alleen kennen jullie hem nog niet. Dat is toch wel heel iets anders dan voor of tegen. Dat is toch een andere houding. Dan schuif je iemand niet weg. Dan probeer je ook in de ogen van de ongelovige God te zien. Want er is een mens in de rol ook. Die leven die God gekregen heeft. Allemaal. Zijn allemaal van zijn oorsprong. Durven wij in die ogen Christus te zien? Ja, weet je, mensen vinden dat soms eng, want we zijn vaak opgegroeid met een heel andere mentaliteit. Alsof die ander al bijna verloren is voordat we met hem hebben gesproken. En dat is het evangelie van Paulus niet. Identiteit. En nu kom ik op een punt. En dan denk ik dat toch genoeg geweest is voor vandaag. Dan kom ik op een punt. Ja, heer, hoe kijkt u dan naar ons? Hoe kijkt u dan naar mij? Wat is dan het verschil? Heb ik 5 minuten nog?
Meer dan.
Ja, mag ik nog 5 minuten? Nou, Galaten 2, vers 20. En de vraag is nu, die ga ik zelf weer te antwoorden. Wat ziet God als hij naar jou kijkt? Kees, dat ziet hij dan. Dat is de vraag. Even de vraag als hij naar jou kijkt. Wat ziet u als God als u naar mij kijkt? Nou, Galaten 2 zegt, met Christus ben ik gekruisigd.
Toch God leven.
Maar niet Christus leeft in mij en leef ik door het geloof in de Zoon van God. Romeinen 6, vers 6 zegt het nog beter. Die zegt dit. Onze oude mens, Romeinen 6, vers 6. Onze oude mens is mede gekruisigd. Kijk, Jezus Christus is niet gekomen om onze oude mens op de kalfaat te brengen. Hij is hem om te vernietigen, om te kruisen, om om te brengen. Dus dat is die komen doen. Dus wat zegt de Romeinen? Onze oude mens is medegekruisigd. En ook beschouw jouw oude mens als medegekruisigd. En nu wordt het nog erger. Er staat, beschouw jezelf dood voor de zonde. Ik beschouw mijzelf dood voor de zonde. Ja, vlees. Weet je dat Paulus zegt dat wij niemand meer aankijken naar het vlees? Nu zien we niemand meer naar het vlees. En zelfs als wij Christus naar het vlees gekend hebben, want er waren mensen in die tijd die hadden Christus naar het vlees gekend, thans nu niet meer. Want die is het graf. Jezus Christus, Christus is niet zijn achternaam, hè? Jezus is de gezalfde. Die is in het graf gegaan. De mens is daar, de Christus is verrezen. En die woont in mij. Dus hij beschouwt mij, ik moet mij zelf beschouwen als dood voor de zonde. Dus, het neuspunt. Als ik er nu vanuit moet gaan, dat mijn oude mens er niet meer is, dood is. Als ik mijzelf dood moet beschouwen voor de zonde, dan mag ik toch aannemen dat God ook zo naar mij kijkt. Anders zou hij toch van mij niet vragen. Dus wat ziet God nou als hij naar mij kijkt? Nou, ik weet zeker wat hij niet ziet. Hij ziet niet mijn oude mens. Die ziet hij niet. Hij ziet ook mijn zonde niet. Dus dan hoef ik ook geen vergeving meer voor te vragen. Ja, we komen erop. Let op, broeder. Let op. En je hebt hier allemaal volwassen genoeg om het oneens te zijn met mij, hè? Toch? Oké. Okay. Dus hij kijkt naar mij. Dus als je nou geen oude mens ziet, als je nou geen zonde ziet, wat ziet hij dan? Dan ziet hij 2 Korinthe 5. Vers 17, zo is dan iemand die in eenheid met Christus is, een nieuwe schepping. Dat ziet hij. Hij ziet een nieuwe schepping. Dat is alles wat hij ziet. En dan zou ik zeggen, wat is nieuwe schepping? Het woordje nieuw is het Grieks woordje kainos. Dan ga ik jou voorlezen wat kainos betekent. Nieuwe schepping. Kainos betekent nieuw, is kainos een nieuwe soort. We zijn een nieuwe soort. Het zegt nog niet eerder voorgekomen. Je kunt zo in je appje kijken. Baanbrekend. Ongewoon. Ongehoord. Je bent een nieuwe soort. Je geslacht, gisteren gaat niet terug naar de eerste adem, gaat terug naar het kruis. Je hebt Gods DNA gekregen. Je hebt zijn bloed gekregen. Je bent een nieuwe soort. Een nieuwe species, dat Engelse vertaling. Dus voor er is zo'n groot verschil voor je Jezus kent en daarna. Het is niet te vergelijken. Je bent anders. Een nieuwe soort. En nu, kijk, er zijn 3 scheppingen. God schiep de hemel en de aarde. God schiep de mens, Adam. En God schiep jou. Er zijn gewoon 3 verschillende dingen naast elkaar. Dus er is een groot verschil met ons leven voor en nadat we Christus kennen. Wat betekent dat? Heel simpel. Als God de Vader naar Jezus kijkt die op de aarde wandelt, dan ziet hij een mens, Yeshua, van vlees en bloed, en hij ziet God in hem. De zalving, de Christus in hem. Dat ziet God. Wat ziet God nou vandaag als je naar Kees kijkt? Ziet hij Kees? En God in hem, dat is Hij ziet Dolf. En de Christus in hem. Dat is het. Dus ik vraag wel eens aan mensen. Zeggen ja, mijn identiteit is in Christus. En ze zeggen, wat bedoel je dan? Ja, dan krijg ik allerlei moeilijke zinnen. Van ja, je God kijkt naar mij door Jezus. En via Jezus. En door het kruis. En onder het. Dus allerlei verhalen hoor je. Probeer mensen uit te leggen wat het dan is. Maar wat het simpel is, is dat Christus de eerstgeborene is van vele broeders. En dat ik gewoon een broer van Jezus ben. En een zoon van God ben. En dat ik geen oude mens meer heb. En dat die zoon en dat die zonde, daar kijkt hij niet naar in die zin. En nu gaat waar het nu om gaat is. Dus kijk, wij zijn, ik zeg niet dat wij God zijn. God is geest. Maar er staan een paar teksten in de Bijbel. Psalm 88, 82 vers 6. Johannes 10 vers 34. Zat, gij zijt toch zonen? Of zo, Godzonen? Als je Godzoon bent, ben je dan wel of geen God? Nou, wij zijn nog geen geest. Snap je? We zijn geen geest. We zijn niet God. We zijn niet de schepper. Maar we zijn wel Godzonen. We zijn uit zijn geslacht voortgekomen. Dus zo kijkt hij naar mij. Ja. Hij heeft, en het enige wat dan denk ik belangrijk is, dat is het verschil natuurlijk, dat hij heeft ons bestemd, Romein 8 vers 29, hij heeft ons bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Met andere woorden, Romein 12 vers 2, wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, het welgevallig en volkomen. Dus op het moment dat je tot geloof komt, verkrijg je de status van zoon, zonder oude mens en zonder zonde, maar wel met het verlangen om je denken te vernieuwen. En om je denken in lijn te brengen met Gods denken. En daar is het woordje bekering voor. Je denken vernieuwen. Metanoeo. Je denken veranderen. In lijn brengen met God denken. Het gaat daar niet meer om schuld of om vergeven worden. Het is al vergeven. Want vergeving, dat heb ik je wel eens eerder, is inclusief de relatie. Wij kennen elkaar al lang. Nee, of een poosje al, hè. En vandaag zonder ik tegen Kees, ik doe hem verdriet. Dat is niet goed. En de volgende dag denk ik, had ik niet moeten doen. Ik had het doen. Dus ik ga naar Kees, naar Kees. Sorry, zonde. Dat is genoeg. Want Kees gaat daarna niet tegen me zeggen. En nu vergeet me. Maar het gaat niet meer om schuld. Het was al vergeven.
Ja, u beleidt het wel.
Het was al vergeven. Zonde is geen probleem. Dat maken we ervan. Tegenwoordig denk ik, ik maak een fout. Oh, dat is, ik heb schuld. En ik moet, moet vergeving vragen. De houding is anders. Hij wil dat iedereen tot bekering komt, tot vernieuwing van denken komt, tot verandering van denken komt. Dus vernieuwing van denken, overeenkomen met Gods gedachten. Het betekent niet vergeving vragen van zonde, want die zijn al vergeven. Daar gaat het niet meer om in de relatie. Je bent al dood voor de zonde. Zo ziet God dat. Het gaat niet om schuldgevoel. Want de veroordeling heeft plaatsgevonden aan het kruis. En de liefde houdt geen lijst bij van fouten. Dat doet liefde niet. Dus wat het wel betekent, metanoia, is inzien. En het met Gods geest eens worden dat het al vergeven is. Dat is punt 1. En doe je echt iets fout, dan beleid je in eerste instantie dat je al vergeven bent. En je gaat dus binnen bij God. In plaats van dat schuldbewuste zondebewustzijn. Je erkent het. Het klopt niet. Kan het niet doen. Je bekeert je. Je vernieuwt je denken. En daar gaat het om in de relatie. Ik heb het over relatie. Ik heb het niet over afstand. Ik heb het over relatie. waarin je zegt, sorry, wat moet ik doen? Dat is het waarom je denkt. En verder gaat het zo goed gewoon niet. De Bijbel leert dat helemaal niet. Tenzij je me nu kan overtuigen dat het er wel staat. Ik zou je nog wat anders zeggen. Op de meeste plekken in de Bijbel, over taal, zo te doen nakijken. Als je het woord vergeving ziet, hè, wordt het maar op een paar plekken goed vertaald. Er wordt op een paar plekken met bevrijding vertaald. Weet je wanneer? In Jesaja staat, de Geest des Heeren is op mij. Dat het mij gezalfd heeft. Om aan gevangenen vrijlating te verkondigen. En die tekst wordt aangehaald in het evangelie, dat Johannes evangelie. En daar wordt bevrijding genoemd. Weet je dat op de meeste plekken waar bevrijding hoort te staan, zat vergeving. Zo zijn wij gedrukt in het schuldbewustzijn. Op de meeste plekken staat compleet, want hij heeft ons bevrijd van de zegenmacht.
Loslaten.
Ja, loslaten. Bevrijd en loslaten. Ja. Hij heeft ons ervan losgemaakt, kun je het ook zien. Maar als je iemand losmaakt, bevrijd je hem ook. Losmaakt, bevrijd je maakt van de zonde. Dus, en als ik nou zie dat op het merendeel van de teksten vergeving staat in plaats van bevrijding, dan zou ik als Bijbelvertaler tegenwoordig toch maar voor bevrijding kiezen. Of voor loslaten kiezen. Want daar begon ik mee vanavond, dat God de onrechtvaardig bewaart voor de dag, dus om ze te straffen, om ze te snoeien. Dat enge gaat er vanaf. Dus wel degelijk zijn we van de nieuwe soort. Wel degelijk zijn we anders. Maar Paulus, het evangelie van Paulus, deed duidelijk dat we allemaal van God afstanden. En dat we allemaal in hem leven en hem bewegen. Maar mensen die bewust zijn. En ik hoop echt, ik bid echt, dat die angst voor de wereld, en die angst voor die occulte mensen. Ik zeg niet dat je moet vermengen. Maar probeer daar toch God in te zien. Want daar hebben ze wel een oorsprong. Wat jullie vereren en niet kennen, dat verkondig ik jullie. Lieve mensen, ademhappen. Het gaat om vreugde. Het gaat om liefde. Het gaat om frequentie. God is goede God. En ik bid je voor vandaag en voor de toekomst dat je bewust wordt. Weet je, als je bewust wordt van nieuwe mensen. Kijk, iedereen maakt fouten, hè? Maar zondigen is een heel vervelend woord. Zondig betekent je doel missen. Als wij denken aan zonde, weet je, iemand, kijk, sommige mensen noemen iets zonde wat een ander geen zonde noemt, hè? Sommige mensen noemen iets zonde, andere. Dus zonde is een moeilijk woord, doel missen. En dat denken we vaak hele slechte dingen. Mensen heel slecht zijn, een zondaar, kan allemaal. Maar het gaat om het doel missen. Je kunt veel meer je doel missen. Maar Jezus zegt, dat hart van God, wat er steeds weer doorheen komt. Dat we zo met elkaar omgaan en met ongelovigen omgaan. God wil de wereld redden. Vader, help ons. Heer, we willen dingen denken die boven zijn. Niet die van de aarde zijn. We beleiden vandaag dat we uw kinderen zijn. En we allemaal onze naam invullen met de Christus in mij. De hoop van glorie. Heer, dat zonde, Heer, dat zwaar beladen woord. En als we echt weten dat we onszelf dood moeten houden voor de zonde, dan zullen we ook minder met schuldgevoel lopen. Minder met angst lopen. Dat is er gewoon niet. Angst, dat schuldgevoel, is ons aangepraat door het kerkelijke systeem. Dacht ik dat als mijn kinderen naar me toe komen en ze zeggen, pa, had niet moeten doen, dat ze dan de ruimte oren geven, dat was al vergeven voordat ze kwamen. Dat is onze opdracht, primair trouwens, om te vergeven. Om iets niet aan te rekenen. basisprincipe van, ons, van het christendom. De ander iets niet aanrekenen. De ander niet kijken naar het vlees. Maar aankijken door het hart van God. Vader, help ons erin. In Jezus' naam. Amen.
Ken je dat in de liefde van ons leven is uit God?
Ja, misschien.